Goedemorgen allemaal. Wat is dat heerlijk, hè, om zo met elkaar te zingen. Dat verschilt nog wel eens van gemeente tot gemeente, maar het is hier echt heerlijk om zo met elkaar God te prijzen door de zang heen. En zoals jullie zien staan, het thema vanochtend, wat ik heb gekozen, is de last van goed en kwaad. En ik heb het ook willen laten aansluiten bij jullie jaarthema over stand houden. En dus in dit geval stand houden bij verleiding. En ik denk dat het een onderwerp is wat extra actueel is deze dagen. En ik stel voor dat we beginnen met de Bijbel open te slaan. En ik heb het voor jullie op een rijtje gezet. We gaan uit Genesis 2 de verzen 7 tot en met 9 lezen en dan de verzen 15 tot en met 17. En daar staat: toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. De Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. En dan naar vers 15. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Tot zover deze schriftlezing. We lezen dus dat in de hof van Eden er dus twee bomen zijn. Er worden twee bomen specifiek genoemd. Dat is de boom des levens en de boom van kennis. En dan specifiek de kennis van goed en kwaad. En we lezen dat we dus niet van die boom van kennis mochten eten. En het is namelijk nooit Gods bedoeling geweest dat wij het kwaad zouden leren kennen. Maar misschien heb je hier ook nog nooit echt over nagedacht. En dat zal je misschien verbazen dat ik je dat zal zeggen, maar het was ook nooit Gods bedoeling geweest dat we het goede zouden kennen. Want er staat: wij mochten niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En wat wilde God dan wel? God wilde dat we hem zouden leren kennen. Het was zijn oorspronkelijke bedoeling dat we zijn stem zouden kennen. U en ik hem persoonlijk zouden kennen en een relatie met hem zouden hebben. Dat was zijn bedoeling. Maar je moet beseffen, toen God de struiken schiep, toen sprak hij tot de aarde. En toen God de vissen schiep, toen sprak hij tot de zee. Maar toen God de mens schiep, toen sprak hij tot zichzelf. En ruk je de boom uit de aarde, dan sterft hij. Haal je de vissen uit de zee en leg je die op het droge, dan sterft de vis. En ruk je de mens los van God, dan sterft de mens. Wij zijn geschapen om één te zijn met God. Dat is de bedoeling. Maar toen de mens dus zondigde, rukte die zich eigenlijk los, of in feite los van God. En het was Satan die dat voor elkaar kreeg. Satan, die ook wel de oude slang wordt genoemd, die heeft de mens daartoe verleid. Dus verleiding bestond al voordat de mens zondigde, kunnen we daaruit concluderen. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? De Bijbel leert dat de zonde ontstaan is in de hemel. Satan, werd vroeger Lucifer genoemd, was een cherub die door God aangesteld was. Maar die werd hoogmoedig door de handel die hij dreef. Tegenwoordig zouden we zeggen de economie. En hij wilde als God zijn. Kijk maar in Ezechiël 28, de verzen 15 en 16. Daar staat: volmaakt was u in uw wegen. vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld en ging u zondigen. Daarom verbande ik u van de berg van God en deed ik u verdwijnen, beschermende cherub uit het midden van de vurige stenen. Dus Satan heeft als eerste gezondigd, terwijl hij gewoon naast God stond. Maar hij dreef handel, hij kocht en hij verkocht en daardoor groeide zijn aanzien en hij dacht, ik wilde als God zijn. En hij heeft dus vervolgens Adam en Eva verleid, toen zij nog niet gezondigd hadden. Dus verleiding was er dus al voor de zondeval van de mens. En als gevolg van de zonde leven wij in die strijd tussen goed en kwaad. De strijd uiteindelijk tussen leven en dood. En Jacobus zegt hierover in hoofdstuk 1 vers 14 en 15. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. En dat is het gekke van verzoeking of van verleiding, is dat het appelleert aan onze eigen begeerte. En als we daaraan toegeven, dan gaat het dus mis. En gaat het van kwaad tot erger. En gaat het ook in de hele wereld van kwaad tot erger. En er komt dus een moment dat God gaat ingrijpen. God laat het niet doorgaan zoals we dit vandaag allemaal om ons heen zien gebeuren. God laat niet zeggen, nou ik laat het op zijn beloop. God gaat ingrijpen. Net als in de dagen van Noach. Want toen was het kwaad, wat de wereld toen beheerste, zo heftig en alom aanwezig dat God zei, ik kan het niet langer aanzien. En heeft besloten om de mensheid van de aardbodem uit te roeien. Door een zondvloed. Op Noach en zijn gezin na. Want die werd rechtvaardig gevonden in zijn ogen. En Jezus zegt ons dat de laatste dagen zullen zijn als in de dagen van Noach. En die dagen, weten we dus, waren gevuld met het ergste kwaad. En we weten daarom dat de laatste dagen het kwaad weer ten volle zal overheersen over de wereld. En zien we vandaag de dag niet het kwaad toenemen? Zien we dat niet? Je mag best knikken als je het zo ziet hoor. Ja. Want dat zien we om ons heen. En de mens schijnt op de een of andere manier haast ongevoelig geworden te zijn. Zo ver weggezakt in het kwaad, dat we zelfs het kwaad aanbidden. En ook degene die het in gang gezet heeft, Satan. Dat allemaal normaal wordt gevonden. En wat we zien is de opkomst van openlijke satanische aanbidding. En dat het zover heeft kunnen komen, is omdat Satan het beeld van God heeft vernietigd. Want wanneer het beeld van God wordt vernietigd, ja, wie moet je dan aanbidden? Behalve jezelf. En dat is ook precies wat we zien gebeuren. En dat heeft dus geleid waar we nu zijn als mensheid, in de ultieme zelfaanbidding. Dat is wat onze cultuur zo kenmerkt. En zelfaanbidding is in feite niets anders dan het aanbidden van je eigen zondige ik. En Paulus heeft ons daarvoor gewaarschuwd. Hij zegt, in de laatste dagen zullen de mensen liefhebbers zijn van zichzelf. Meer gericht op zingenot dan om God lief te hebben. En wat men in feite zegt, mensen die daarin meegaan, die zeggen, ik heb mijn zonde lief, ik hou van mijn zonde, en als jij daar wat van vindt, dan voel ik me beledigd. Dan beledig je mij. En daarom hebben ze de zonde en de gevolgen daarvan tot een recht gemaakt. En bepaalde zaken, ik ga ze niet noemen, u weet zelf wel waar het over gaat, maar bepaalde zaken waarvan de Bijbel expliciet zegt, dat is een zonde, het is een gruwel, wordt tegenwoordig in de wetgeving vastgelegd als een mensenrecht. En er zijn, we gaan binnenkort weer naar de stembus, dan ga je het hopelijk allemaal een beetje ontdekken, er zijn zelfs mensen die zeggen dat het het doden van het ongeboren kind ook een mensenrecht moet worden. Het staat in partijprogramma's, ik ga het niet noemen. Maar je ziet wel dat de toenemende verwarring van vandaag over wat goed en kwaad is, dat wordt gesteund door overheden en regeringen die wettelijk vastleggen dat bepaalde zaken een recht moet zijn. Dat het als een recht gezien moet worden in plaats van zonde. En dat zorgt er dus voor dat de mens als het ware de schaamte voorbij is. En deze hele situatie noem ik dus de last van goed en kwaad. Dat is waar we mee te maken hebben. Want God wilde nooit dat we in deze situatie terecht zouden komen. God wilde nooit dat we de last zouden moeten dragen van de gevolgen van de kennis van goed en kwaad. Hij wilde alleen maar dat we hem zouden kennen en met hem zouden zijn en hem zouden volgen. Zo heeft hij het bedoeld. Dus zoals we hier vanochtend bij elkaar zijn, is het belangrijk dat we ons daar bewust van zijn. De gevolgen van deze last, van de kennis van goed en kwaad, is dat we continu te maken krijgen met een strijd en een keuze ingegeven door verleidingen en verzoekingen. Want dat is wat het is. Continu. Met alles. En die strijd tegen verleidingen is telkens een test. Is elke keer weer een test. Wat kies je? Het goede of het kwade? En dat is een last. En ik moet ook zeggen, helaas, verleiding of verzoeking is een, als het ware een soort monster wat de oorlog lijkt te winnen in het leven ook van heel veel christenen. En sommigen van jullie hebben dat ervaren en dat gaat gepaard met een groot gevoel van verslagenheid, met schuld, als die verleiding de controle over je bestaan heeft overgenomen. En als ze de Bijbel dan openslaan bij het 10e hoofdstuk van de eerste brief van de Korintiërs, waarin we door het schrijven van de apostel Paulus van God een boodschap ontvangen over dit belangrijke onderwerp, dan lezen we daar het volgende. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dus wat zegt Paulus hier? Die zegt, we moeten er niet van opkijken dat we, omdat we die keuze gemaakt hebben om te eten van die boom van de kennis van goed en kwaad, ja, dat er dus verleiding is vervolgens. Want ieder mens krijgt ermee te maken. En verzoeking of verleiding is een, ja, ik zou zeggen, normale menselijke aangelegenheid. En mogelijk verras je dat, maar ook de Heere Jezus werd verzocht. Dat lezen we in Hebreeën 4, vers 15. Daar staat, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Dus Jezus Christus, de heilige en perfecte Zoon van God, werd op dezelfde manier verleid, net zoals wij dat meemaken. Maar met dit verschil, hij zondigde niet. Dus verleiding en verzoeking in zichzelf is geen zonde. Dat is geen zonde. Toegeven aan de verleiding is verkeerd. Het is schadelijk voor je geestelijke gesteldheid. Want het brengt uiteindelijk schade toe aan wie je bent en zoals God het bedoeld heeft, zoals we eerder lazen in Jacobus. Maar de wereld om ons heen, die wil ons doen geloven dat het allemaal oké is. Ga gewoon je gang. Wees jezelf. Doe wat je leuk vindt. Geef eraan toe. En zolang wij in deze wereld leven, met al haar invloed en met alle problemen, van dien zullen we, en ik geloof in toenemende mate, worden blootgesteld aan steeds meer verleidingen. En ik ben er ook van overtuigd dat naarmate we als christen en volgeling van Jezus Christus groeien in volwassenheid, dat de verleidingen ook subtieler en intenser worden. En de tegenstander van God heeft zijn heftigste verleidingen en verzoekingen bewaard voor hen die dicht bij God leven, die dicht bij God willen leven. Uiteindelijk maar met als één doel dat we geen vrucht dragen. En we hebben dus allemaal te maken met verleiding en het is wat we gemeen hebben. En onthoud dus goed, als je soms denkt en je wordt overvallen door verleiding, dat je denkt, oh, hoe dan? Je bent er niet alleen in. Allemaal zoals we hier zitten, hebben we allemaal ons verhaal, onze eigen ontmoeting met die verleiding, om het zo te zeggen. We hebben er allemaal mee te maken en we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En daarom zegt dus in 1 Korinthe 10 vers 13, Paulus het dus ook zo, en God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u wordt verzocht boven wat u aan kunt. De omvang van de verleidingen worden dus als het ware beperkt. Als verleidingen zich voordoen in jouw leven, in mijn leven, dan belooft God dat de mate en intensiteit van die verleidingen aan banden wordt gelegd. Hij weet wat we aan kunnen. En verleidingen zijn een test en zijn daarom nooit gebaseerd op wat wij denken dat we aan kunnen, maar is gebaseerd op wat God weet wat wij aan kunnen. God zal dus nooit toestaan dat we verleid worden boven ons vermogen. Dus daarmee geeft God ons altijd de gelegenheid om te zeggen, ik kies niet voor het kwade, maar ik kies het goede. En als je blootgesteld wordt dus aan allerlei verleidingen, dan kun je niet het excuus gebruiken dat het onmogelijk is om niet toe te geven aan die verleiding. En dat het daarmee niet lukt om er een overwinning op te behalen. Want God zegt namelijk dat je er wel een overwinning op kunt behalen. Omdat hij je niks geeft wat boven je vermogen ligt. Met andere woorden, in welke situatie ik mij ook bevind, God is erbij en kent mijn beperkingen. Nou, dat is ook ergens wel een geruststellende gedachte. En ik geloof dat Paulus ons in dit gedeelte ook wil duidelijk maken dat er ergens altijd in het proces van verleiding een moment is dat we kunnen wegstappen van een situatie. Er is altijd ergens die stem in ons hoofd of in ons hart die zegt, doe dit niet, dit is niet goed. En achteraf zeg je, ja, ik heb het eigenlijk wel geweten. En dat is wat de Bijbel ook ons gegeven heeft, ons geweten. We hebben het eigenlijk altijd wel geweten. Doe het niet, ga er niet in mee. Maar als we die gelegenheid voorbij laten gaan, ja, dan is het vaak haast onmogelijk om nog ongeschonden uit die strijd te komen. En passeer je in veel gevallen de enige mogelijkheid om nog te ontsnappen aan die verleiding. En als ik om me heen kijk, dichtbij, vrienden, familie, maar ook gewoon verder, dan zie je dat veel relaties bijvoorbeeld kapot gaan, omdat één van beiden toegeeft aan de verleiding om een affaire te beginnen. Omdat gras daar toch waarschijnlijk groener is dan waar je nu zit. Niet beseffende dat het gras groen is daar waar jij het water geeft. En vaak hoor je dan, ja, ik kon er niks aan doen. Dat ik verliefd ben geworden op een ander. Dat is me overkomen. Dat is niet wat de Bijbel ons aanreikt. Dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat je niks overkomt wat boven je vermogen ligt. En sterker nog, de Bijbel zegt, wees radicaal als het gaat om dat soort beslissingen rondom verleidingen. Over radicaal gesproken, luister eens wat Jezus daarover zegt. Die zegt, als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Dat is radicaal, toch? En er is, kennen jullie de schrijver Adrian Plas? Wel eens van gehoord? Hij heeft er een prachtig verhaaltje over. En dat gaat, ik heb het een beetje samengevat, maar dat gaat als volgt. Is dat er een vrouw die gaat elke ochtend met de trein naar haar werk. En op een ochtend was ze gehaast en ze kwam te laat bij het perron aan en ze ziet zo die trein wegrijden. Nou ja, goed, ze wacht tot de volgende trein komt. En ze komt in de coupé tegenover een hele leuke man te zitten, met wie ze een geanimeerd en heel plezierig gesprek krijgt. En toen ze uitstapte, toen keek ze nog eens om en hun ogen ontmoetten elkaar en hij glimlachte terug en verlegen draaide ze zich weer om en ze liep naar de werk. En de hele dag spookte dat zo door haar hoofd. En 's avonds thuis, aan tafel met haar man, merkte ze eigenlijk dat ze continu aan die man in die trein dacht. Zal ik het vertellen tegen mijn man, dacht ze nog. En de volgende ochtend ging ze weer naar het station. En ze was op tijd dit keer. En terwijl de trein het station binnenreed, vroeg ze zich af of de trein hierna weer die leuke man, of die daar zou zitten. Ah, dacht ze nog, het is beter dat ik toch deze trein neem. Maar ze liet hem voorbij gaan en stapte in de volgende trein. En dagen achtereen nam ze telkens die trein later en ontmoette telkens die andere man. En ze werd verliefd. Maar na een tijdje voelde ze zich toch schuldig en besloot op een avond haar eigen man te vertellen dat ze verliefd was geworden en ook hoe het gekomen was. En haar man die luisterde geduldig en nadat ze klaar was met haar verhaal, zei hij, dan neem je toch gewoon weer de eerste trein. En dit is een prachtig verhaal dat we allemaal de momenten herkennen dat we nog kunnen vluchten uit de situatie. Telkens zijn er momenten geweest dat ze had kunnen zeggen, nee, ik doe het niet. Maar ze gaf toe aan de begeerte van haar hart, wetende dat ze uiteindelijk de kwade weg zou kiezen. En wat een prachtige man dan die dan zegt, dan neem je toch gewoon weer de eerste trein. Dus hoe gaan we om met verleiding? En laat ik tot slot enkele praktische handvatten aanreiken vanuit andere Bijbelgedeelten die ons kunnen helpen om er op een goede manier mee om te gaan en om stand te kunnen houden bij verleiding. Ten eerste, onderken dat je verleid kan worden. Geef toe dat je ermee te maken zult krijgen. Denken dat je er niet mee te maken zult krijgen en dat het jou niet zal raken of dat je wel staande zult blijven in allerlei verleidelijke situaties, is een veeg teken dat je God en zijn woord niet al te serieus neemt. Op die manier val je juist ten prooi aan de verleidingen met alle destructieve gevolgen van dien. En daarom zegt Paulus dus in dit Bijbelgedeelte wat daaronder staat in 1 Korinthe 10 vers 12... En daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Als je denkt, hey, het lukt me allemaal wel, dan ga je juist struikelen. Onderken het voor jezelf. Denk niet, dat overkomt me niet. Want dan zul je juist vallen. Ten tweede, wees alert en vraag Gods hulp voordat de verleiding begint, zou ik zeggen. En Matteüs 26, vers 41 zegt, waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wat de Heer ons hier dus leert, is dat we door gebed een bepaalde sensitiviteit kunnen ontwikkelen voor mogelijke struikelblokken in ons leven. En dat we met zijn hulp situaties van verleiding kunnen leren herkennen en vermijden. Daarom staat er, waak en bid, oftewel wees alert en vraag God om hulp. Ten derde, vlucht voor verleidingen. En de Bijbel noemt drie specifieke zonden waar je zo snel mogelijk voor moet wegvluchten. En vluchten doe je immers voor gevaar, zou ik zeggen. En de eerste is dus wat daar staat, van afgoderij. In vers 14 uit 1 Korinthe 10 staat, daarom, mijn geliefde, vlucht weg van de afgodendienst. Een afgod is in feite alles wat je van God afhoudt. Als er iets is dat er een belangrijke plaats inneemt dan God, dan leert de Bijbel dus dat je daarvan moet wegwezen. Vlucht van de afgodendienst. Waarom? Omdat daar de verleidingen zitten. Dat je denkt, nou een beetje is niet erg, maar voor je het weet, ga je die kant op. Als je begint, denk je, het valt wel mee, ik ben nog heel dicht bij God. Maar die weg gaat steeds verder weg. En voor je het weet, vergeet je de anderen en val je af van het geloof. En ten tweede, van hebzucht. 1 Timotheüs 10, hoofdstuk 6, de versen 10 en 11 zegt: want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Elke vorm van hebzucht is schadelijk. Het gekke is dat geld is het probleem niet. Maar het is de zucht naar geld wat een verraderlijke verleiding is. En het zijn sterke schouders die de wilde kunnen dragen. En die hebben ook vele mensen die dus met die verraderlijke verleiding te maken hebben gehad. Ja, die hebben. Er zijn velen die daardoor zijn afgehouden om Jezus te volgen. Denk maar aan de rijke jongeling in de Bijbel, waarvan hij zegt: ik heb alles gedaan volgens de wet. En dat Jezus zegt, nou, er is nog één ding, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij. En dan is hij teleurgesteld, want hij moet zijn bezittingen afstaan en draait zich om en gaat van Jezus weg. En dan de derde, dat is vlucht van seksuele onzedelijkheid. 1 Korinthe 6 vers 18 zegt, vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. En 2 Timotheüs 2 vers 22 zegt, maar ontvlucht de begeerte van de jeugd, jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. En ik zou zeggen, ja, er is iets unieks eigenlijk aan de seksuele verleiding. Als je namelijk denkt dat je staande kunt blijven te midden van een situatie met allerlei seksuele verleidingen, die ons van alle kanten momenteel wordt aangereikt, ja, houd je jezelf voor de gek. Dat lukt niemand. En wat de Bijbel ons leert is dat op het moment dat je je in zo'n situatie bevindt, dat je zo vlug als mogelijk moet wegvluchten uit die situatie. Wegwezen. Doe die pagina dicht. Gooi je telefoon aan de kant. Doe het niet. En een van de meest bekende voorbeelden uit de Bijbel is het moment dat Jozef in het Oude Testament wordt verleid door de vrouw van Potifar. En ze stuurt iedereen weg, zodat ze alleen is met Jozef. En ze klampt zich aan hem vast en probeert hem te verleiden om met haar het bed te delen. En Jozef bedenkt zich geen seconde, rukt zich los en vlucht weg. Dat is de houding die we moeten hebben als het gaat om seksuele verleiding. Vlucht weg, blijf niet hangen. Want het wordt overal aangereikt. Op internet, je tv, je mobieltje. En juist dus als je alleen bent, dan slaat de verleiding toe. Vlucht weg van plaatsen waar je weet dat er zonden zijn. En nog mijn laatste tip: vervang slechte invloed door goede invloed. En dat betekent dus dat je goed moet nadenken over met wie je omgaat. En Spreuken 4 vers 14 zegt, en 15, kom niet op het pad van goddelozen, begeef je niet op de weg van kwaaddoeners. Verwerp die, ga die niet op, wijk daarvan af en ga voorbij. En dan in hoofdstuk 13 vers 20, wie met wijze omgaat, wordt wijs, zal wijs worden, maar wie omgaat met dwazen, staat er niet, die zal dwaas worden, maar zal het slecht vergaan. En ik wil je helemaal niet vertellen wie je vrienden moeten zijn, maar ik wil wel een waarschuwing geven. Begeef je niet op plaatsen waar je de volle druk, de volle kracht van de druk van de verleiding voelt. Ga daar niet naartoe. Denk niet, dat lukt me wel om staande te blijven. En dat betekent dus ook dat je goed moet nadenken met wie je omgaat. Vervang slechte invloed door goede invloed. Sorry. Want er zijn ook heel veel, hè, mijn zoon vroeger die zei, ja pap, ik ga met vrienden om, maar dan kan ik ook getuigen van de Heere Jezus Christus. Nou, we hebben gezien wat daarvan terechtgekomen is. Het was een zooitje in zijn leven. Gelukkig kan ik vertellen dat hij zich 2 weken geleden heeft laten dopen. Dus pak van mijn hart. Maar dat is wel waar het over gaat. En een van de dingen die ik leer naarmate ik ouder word, is dat verleiding niet zozeer is een kwestie van wat we niet doen, maar veel meer een kwestie is van wie houden we nou? Van wie houden we nou? En daarmee komen we dus terug bij de oorspronkelijke bedoeling van God. Van God zelf. We willen Hem gehoorzaam zijn, omdat we van Hem houden. En Hij van ons. En als je van iemand houdt, dan wil je toch dat die ander blij is. Dan wil je toch dat die ander gelukkig is. Dan doe je toch geen zaken om die ander ongelukkig te maken. Dus als we de Zoon van God, Jezus Christus, leren kennen, en we ontwikkelen we een relatie met Hem, eentje van intimiteit, van aanbidding, en we verlangen naar Hem, en Hij is het sterke beeld van een held die alles overwonnen heeft, dan zal Hij ons helpen om stand te houden als het om verleiding gaat. En dat doen we, dat doet Hij uit liefde voor ons en wij uit liefde voor Hem. Amen. Laten we met elkaar gaan bidden, en voordat we dat gaan doen wil ik de muziek vragen om naar voren te komen, alvast. Ja, laten we bidden met elkaar. Ja, Vader in de hemel, zo komen we bij u om u dank te zeggen voor deze ochtend. We zijn dankbaar dat we op deze manier zo samen mogen komen rondom uw woord. En dankbaar dat u deze wereld in uw hand hebt. En dankbaar dat we mogen weten dat u niet toelaat dat we te verduren krijgen boven dan dat we zelf aankunnen. En Vader, we beseffen dat het nooit uw bedoeling is geweest dat we de kennis zouden hebben van goed en kwaad. Willen we u daarom vragen om ons dan in die situatie waarin we dan toch zitten, om ons te helpen het goede te doen en daarmee het kwade te overwinnen. En zoals we hier vanochtend samenkomen, hebben we allemaal persoonlijk onze strijd en onze uitdagingen met verleiding. En we willen u vragen dan ook om ons te helpen, zodat we stand weten te houden in deze verwarde wereld, die vol verleiding is. Help ons, Vader, om deze last van goed en kwaad te dragen. En daarom nodigt u, onze Heer Jezus, ook ons uit om onze last aan u te geven. En daarom zegt u ook, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dank u, Vader, dat u voor wie u bent en dat u deze wereld in uw hand heeft. En dat deze wereld niet zo gaat eindigen zoals we hem vandaag aantreffen. En daarom willen we ook bidden voor uw volk Israël. En dat de leugens, de intense haat die uw volk te verduren krijgen, die zijn zo verschrikkelijk. En daarom bidden we voor de vrede van Jeruzalem. We bidden dat uw volk Jezus Christus mag leren kennen, dat hun schellen van hun ogen mogen vallen, zodat ze u, Heer Jezus, zullen zien. Vader, ga zo met ons mee deze week in. Help ons om gericht te blijven op u, zodat we stand kunnen houden en de verleidingen kunnen weerstaan. En laten we dan ook op die manier een getuige zijn aan de wereld om ons heen. Heer, zo mogen u dat alles bidden en vragen in die ene naam die ons gegeven is. De naam van Jezus. Amen.